Ja, dus nog maar een keer goedemorgen. Dit is hartstikke goed. Het, is, het maakt op iedereen indruk die het hoort, gelijk al. Ik zou eigenlijk iets willen vertellen over de retraite die ik heb meegemaakt een week geleden met Joan Halifax. Dat weet u misschien van de website. En het was de eerste keer dat ik haar ontmoette. Maar ik had natuurlijk veel over haar gehoord en ik vond het heel indrukwekkend. Alles. Dus zowel de hele week en haar toespraken en haar getuigenis. Maar ook wat daar gebeurde, dat weet u, dat de mogelijkheid er was om toevlucht te nemen tot de Peacemakers Movement. En ik heb dat gedaan. En ik zou daar iets over willen vertellen, ook van de achtergronden en wat het voor mij betekent en waarom ik dat gedaan heb. Los van het feit dat ik er zo van overtuigd ben dat het altijd opnieuw goed is om iets te hernieuwen. Ook wat dan heet toevlucht nemen. In deze Chinese traditie was dat veel minder gebruikelijk. Daar was een beetje de stijl van, nou, de sterren zijn geen lid van de hemel, dus waarom zou je lid worden van een sangha? Dat is wat Te Ching soms vertelde tegen mensen die in een situatie waren waarin het niet zo makkelijk was om officieel boeddhist te worden. En ik vind dat heel indrukwekkend. Maar elke keer hernieuwen, wat wij ook doen als we sutra zingen en eigenlijk ook als wij de gelofte van Hisamatsu uitspreken en de andere geloften, dat is er elke keer weer indachtig worden zo. Ja, en dat was het voor mij ook. Maar ik ben heel erg getroffen ooit door het boek van Bernie Glassman, Bearing Witness, getuigenis geven. Ik heb ook een keer lang geleden een hele avond met hem een gesprek gehad en dat was ook echt een gesprek van hart tot hart, zoals ik het, en dat is ook maar meer, dat kun je niet voorspellen, ook had met Joan Halifax. Dat was echt dat, in het Indonesisch zou je zeggen, dat tjotjokte, dat klikte. Dat was indrukwekkend. En ook dat speelt mee, dat mensen die van iets getuigenis afleggen, dat die dat ook in hun leven tot uitdrukking brengen in de praktijk. En dat doen zij allebei. Het is, om het kort te zeggen, op plaatsen en in situaties waar menselijk niets meer mogelijk is. Waar je voor een muur staat. Waar eigenlijk het enige lijkt of je maar kunt capituleren voor de feiten. Dat je daarbij blijft. Niet om alle andere middelen om te helpen uit te sluiten. Maar er zijn situaties waar dat menselijkerwijs niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld Auschwitz. Het mooiste getuigenis daarvan heb ik, denk ik, even de eerste tijdshows genoemd, van een Russisch, atheïstisch, Joods-Russische schrijver, die al zijn familie verliest, die in Auschwitz, en desondanks kan zeggen, wil ik het onmogelijke? Ja, ik wil het onmogelijke. Ik heb dat genoemd, ik kan die regel niet genoeg herhalen. Het is op een soort tweesprong. Ofwel je capituleert, ik kan gewoon niks doen aan deze situatie. Ik kan niks doen aan Auschwitz, niets aan het verleden, niets voor de mensen die op dit ogenblik in wanhoop uit het leven stappen. Want dat is iets waar ik heel dikwijls aan denk, elk moment. In elk geval, het is iets waar ik bij mijn laatste avondmeditatie altijd bewust bij stil wil staan. Ik zal dadelijk ook vertellen waarom speciaal. En dat het lijkt of je niets kunt. En als je echt denkt, ik kan niks, dat is, sorry, capituleren. Of zoals Kierkegaard het ergens zegt, en zoals ik het prachtig uitgedrukt vond in een van de kritische studies over het Zen-boeddhisme, ik weet niet of u dat kent, Root Awakenings. Dat is een verzameling essays met één daarvan, dat gaat heel speciaal over de neiging die altijd, ook in religies, maar ook bij mensen bestaat, van resignatie. Dus resigneren. Ik ga eraan voorbij, ik kan het niet zien, ik kan niks doen. En dit, ik kan niks doen, dat is capituleren. Ik weet, ik heb wel eens verteld van die Koreaanse meester. die zo hele korte gezegde had. Sansulim, daar heb ik ook zo'n regel van onthouden. Hij zei altijd, in welke situatie ook, en dit ging over dit soort situaties, zoals Bernie Glassman, dat bijvoorbeeld in Auschwitz en andere meest kwetsbare, onmogelijke plekken van de samenleving, van het leven. En Sansulim zei, never say I cannot, never say I cannot, always say I can, even if you cannot, always say you can. En daar bedoelde hij dit mee, wat Bernie Glassman tot uitdrukking komt, dat het, al lijkt het menselijke wijs onzinnig wat wij doen, dat je daar naartoe gaat en erbij blijft. Bearing witness, dat je daar zit. Zit, of wat dan ook doet, waarvan je voelt dat dat, zoals Masao Abe het ooit tegen mij zei, what you feel, undeniable, unresistible, onweerstaanbaar, wat jij diep in je voelt, doe dat. Zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. En van daaruit is daar die keuze van Bernie Glassman, Bearing Witness, gaan naar onmogelijke plekken van de samenleving, van de werkelijkheid, en daar alleen maar zitten. Al lijkt dat nog zo goedkoop. Al komt dat waarschijnlijk bij iedereen die meedoet in je op, ook bij mij. Ook als ik s'avonds in mijn meditatie zoiets gedenk, in een warme kamer, naar een glas wijn misschien, en dan denk ik, ik breng zoiets tot uitdrukking. En toch, dan nemen we die twijfel erbij. Maar ik zou iets willen vertellen waarom dat mij zo raakte en waarom ik die stap heb gezet. En het is elke keer een nieuwe stap. Het is altijd alsof het voor de eerste keer is. Echt of je gaat staan op een plek waar geen plek is om te gaan staan. Want wat kun je doen in situaties waar je zo onmachtig bent? En dat is wat Joan Halifax vertelde in haar lezingen in de retraite, over haar eigen werk. Dat zijn de meest kwetsbare situaties van het bestaan. Dat is de stervende, bij stervende blijven. En daar heeft zij haar boek over geschreven. En daar heeft ze ook van verteld hoe moeilijk dat is, want je kunt door de grond gaan, je weet soms niet eens waarom zit ik hier, ik kan niets, je bent machteloos, en toch daarbij blijven. Dat is, zij is ook Dharma opvolgster van Bernie Glassman, ook van Thich Nhat Hanh. Dus het is dezelfde houding eigenlijk die ze ook al bij haar transmissie meegekregen heeft. Maar dat, en daar heeft ze echt over verteld, is vaak een, nou ja, dat was vaak wanhoop. En of je doodgaat en of je door de grond kunt zinken. Wat doe ik bij iemand die gaat sterven? En wat maak je mee? Op allerlei manieren. Want geen twee sterfgevallen zijn hetzelfde. Ik heb ooit een keer in Nijmegen met een heel oude priester gepraat, die dat al zo'n 40 jaar deed in een ziekenhuis. En ik vroeg het hem, ik zei zo, u zult het al toch wel gewend zijn. Hij was ook bij mijn vader. En toen zei hij, nee, het went nooit. Elke keer is anders. En ik heb zo aan haar gevoeld wat dat dus betekent. Daarbij blijven, elke keer anders. En het toch doen. Ook met het gevoel van, dit is zinloos. Ook met het gevoel van, wat betekent dit? En toch, dat is, never say I cannot. Ik zal dadelijk vertellen waarom dat voor mij levender is geworden in mijn ontmoeting met Masao Abe, die mij zei van, what you deep feel in yourself, en waarom. Maar even nog over haar. Zij werkt ook in gevangenissen, met ter dood veroordeelden. En daar vertelt ze ook over, daar is diezelfde machteloosheid. Mensen die gemoord hebben, serial killers soms, kinderen vermoord hebben. En het enige wat ze doen in de gevangenis voor hun terechtstelling is bodybuilding. Dat lijkt zo bijna onmogelijk. En in een stoel zo achterover leunen en je weet niet wat je moet zeggen. En ook door de grond gaan en dat is haar andere kwetsbare plek. Daarbij blijven. En dat is wat mij raakt in de Peacemakers Movement. Iedereen die daarbij betrokken is, moet maar kijken waar, en iedereen heeft in zijn leven kwetsbare situaties of kwetsbare plekken, waarvan hij denkt, ik kan hier niks mee, of ik wil hiervan weg, of dit is onmogelijk, en dat je er toch bij blijft, toch daarbij blijft. En daarom is daar zo'n ritueel, een toevlucht nemen, om dat opnieuw tot uitdrukking te brengen. En daarom heb ik die stap gedaan. Maar er zijn twee elementen bij die het een achtergrond geven. Het eerste is, het is niet het eerste, het is niet in de tijd het eerste. Toen ik bij Massau Abbey kwam, en u weet allemaal het verhaal, dat was min of meer onverwachts, want ik had een beurs voor Moskou en ik moest daar blijven, maar ik heb 3 maanden daar in het Verre Oosten gezeten en ik ben gewoon op zoek gegaan en als door een wonder komt Massau Abbey op mijn weg. En is op mijn weg gebleven, tot zijn dood toe. De laatste brief die ik van hem kreeg was, geloof ik, 1,5 jaar voor zijn dood. En toen was Nederland, ik weet niet welk jaar dat was, praktisch helemaal overstroomd. Met een geweldige overstroming, hele gebieden stonden onder water. En toen schreef hij nog van, zo in het Engels, ik hoop dat u niet verdronken bent. Ja? En dat vond ik ook zo ontroerend, want dat hij bijna 90 zo... die bezorgdheid had, want Holland half onder water en nou ja, misschien Ton ook nog wel helemaal een kopje onder. En dan, dat hij dan toch schreef. Maar ik was bij hem, toen ik daar kwam, de eerste keer, met een heel concrete situatie van een... ik heb dat alles verteld, laat ik het nog maar vertellen. Sommigen weten het al. Dus een van mijn studenten, godsdienstwetenschappen, die zwaar depressief was en... met een grote religieuze angst en een ziekelijk schuldgevoel, die zichzelf een moreel monster noemde, ook vanuit haar strakke, hele strakke calvinistische opvoeding, en al een aantal zelfmoordpogingen had gedaan, die belde vaak na zo'n zelfmoordpoging op. En gewoon uit wanhoop ook. En dan was het praten, lang praten, of er naartoe gaan, en zo is dat een aantal jaren gegaan. En tenslotte is het haar toch gelukt. Ze is uit het leven gestapt. Ik heb ooit over haar een artikel geschreven, omdat ik haar zo zuiver iemand vond, die zo geleden heeft aan het bestaan. En die ook zo geraakt was door sommige teksten, waar Dostojevski zegt, dat heb ik haar dikwijls verteld ook in de colleges, hè, dat zelfs, het is bijna een regel die ook ergens gelaat bij... ergens in het Nieuwe Testament, zelfs als je eigen hart je echt aanklaagt, dus niet vals, maar zelfs als het echt weet dat het goddelijke wijder is dan je hart. En sommige teksten van Dostojevski, dat je zo aanvaard bent, en dat Massau Abbey mij dat vertelde, dat heb ik nooit meer kunnen vertellen, heeft dat tot leven gebracht. Maar ik vertelde hem, ik heb niks kunnen doen. Ik heb haar niet kunnen helpen. Ze is er niet meer, ze is verschrikkelijk zo gestorven, en ik ben machteloos. En ik zal nooit vergeten wat hij toen zei. He. Dat was mijn eerste ontmoeting met Zen. Mijn eerste hint naar zitten in meditatie. Want ik kwam bij hem om mijn levensverhaal te vertellen. En mijn impasse. En waarbij alles mislukt leek. Enzovoorts, enzovoorts. En echt of de grond onder mij wegviel. En toen zei hij, if you really want to help her. To save her, dat woord gebruikte hij. If you really want to save her totally, then you, tegen mij, meditate for her, deeply and strongly. Dat lijkt waanzin. Ik hoorde, als ik haar werkelijk zou, daar bij haar wil blijven, bijna als een garantie, zit in meditatie, diep en krachtig. En sindsdien ben ik dat gaan doen. Dat is mijn aanleiding. Niet alleen zij, andere situaties die ik kende van anderen ook. Maar dit was zo concreet, zo dichtbij, zo recent. Dat was mijn aanleiding. En dat is eigenlijk iets wat zo dicht ligt bij wat Bernie Glassman doet in een onmogelijke situatie. Wat de Peacemakers Movement doet, wat Joan Halifax doet. Ja. Als wij werkelijk iets willen doen en menselijkerwijs kunnen we niets. Ja, we kunnen van alles, maar er is ook een element in heel de werkelijkheid waar wij niets anders kunnen dan, wat hij zei, sit in meditation deeply and strongly. En dat is wat de Peacemakers Movement tot uitdrukking brengt. En dat hangt enkel af van de intentie van de mensen die meedoen, daar kan niemand over oordelen, niemand. Overal kunnen onechte intentie zijn, overal, ook hier. Bij alles. Maar overal kunnen ook authentieke intenties zijn van voor een muur staan. En dan alleen maar daar gaan zitten. Zoals de sutra die wij misschien vanmiddag zingen, de Avatamsaka Sutra. Dat is de meest gezongen sutra in China. Het Chinese Zen-boeddhisme, Chan, heet dikwijls de Huayan Zen. De Avatamsaka Zen. En u weet hoe dat begint. Hè? Dat is dat hart van mededogen. Zonder dat hart van mededogen is de meditatie, comma, hoe belangrijk in alle andere opzichten ook kan zijn, comma, voor onze chakra's of voor energie, weet ik wat, uiteindelijk van geen waarde. En dan gaat het voor, dit is de plaats. Dit is de plaats, dit zitten. En dat is ontdekt door de hoofdfiguur erin, Sadhana, want de hele Avatamsaka Sutra is één soort biografie van iemand die elke keer te pletter loopt en het hele, ook toenmalige spirituele circus doorloopt om te ontdekken, wat kan ik doen, wat is mijn weg, en dan ook botst bij die muur van onmacht en dan dit ontdekt, dit is de plaats. Dit is de plaats waar ik mee verbind. En dan eindigt het met die woorden, zoals Masao Abe dat tegen mij zei, van if you really want to save, sit deeply and strongly. En de Avatamsaka, dat luidt op het einde, dat weet u, diep geworteld in de meditatie. Diep geworteld in de meditatie, tegelijk betrokken bij alle wezens, rakend aan de grond der dingen. Die regel. Kun je dat begrijpen? Nee. Is dat evident? Nee. En toch doen we het. Dat is never say I cannot. Dat is iets, dat is een ontdekking. Het is inderdaad, als wij iets zouden doen omdat wij een bewijs hebben dat het werkt, is het ook niet meer die onmogelijke stap die Hisamatsu bedoelt, ga staan waarin plek is om te gaan staan. Of zijn fundamentele koan. Niets werkt, wat ga je doen? In feite is dat alles wat uitgedrukt wordt met de gelofte van de Bodhisattva. Menselijkerwijs is dat ook onmogelijk. Toch doen we het. Daarvoor zitten wij hier. Dus dat wat Masao Abe mij vertelde en die Avatamsaka Sutra die hij noemde, dat was voor mij ook zo'n belangrijk moment. Een keerpunt. Maar het begon eerder. En dat is ook een reden waarom ik geraakt ben door de Zen Peacemakers Movement. Dat begon toen ik voor het eerst in aanraking kwam met wat mediteren is. En dat is niet door Zen. Dat is niet door boeddhisme. Ik heb vanaf mijn 12e, behalve die leraar die sprak over Dostoevsky en over de moeder gods die afdaalt tot in de hel om iedereen te redden, waarvan ik naderhand pas hoorde dat het, toen ik dat ging studeren, dat dat een Russische vertaling was van het Kuan Yin verhaal, zij die luistert naar de noodkreten, maar behalve mijn belangstelling voor Dostoevsky was mijn religieuze belangstelling nihil, niks. En ik wilde ook niks op dat gebied. Wat ik dacht dat mijn roeping was, dat was stuurman op de grote vaart. He? En daar keek ik naar uit, maar ik werd afgekeurd toen ik 17 was of 18 voor mijn ogen. Dus dat kon niet. Dus wat dan? En ik wist het echt niet. En toen kregen we het eindexamen en toen vertelde een leraar op een soort retraite een levensverhaal van iemand die de Petit Frère van Charles de Foucault gesticht heeft. Ik weet niet of u die kent. Een soort priesterarbeiders, he? Die nog altijd bestaan. En ik zat daar maar mee, ik moest maar luisteren, tot daar dat verhaal kwam over die stichter, een officier in het Franse leger, die een hoerenloper en een drinker en een leven wat decadent was en die ineens ontdekte hoe zinloos zijn leven was. En toen hij de bekering meemaakte, hij is toen een ontdekkingstocht gaan doen in Marokko. Hij heeft de taal van de Touaregs op schrift gesteld, Tamashek. Maar de zinloosheid bleef. En na een van die wilde avonden of nachten kwam hij 's morgens vroeg in een regenbui terecht en hij zag een kerk open. En hij ging die kerk binnen en ik heb dat verhaal gehoord vanaf het eerste moment dat verteld werd zo, toen ik 18 was. Hij gaat die kerk binnen om te schuilen en hij ziet dat er mensen bij een bierstoel zitten. Nou, uit een soort balorigheid gaat hij ook daarbij zitten en dan stapt die bierstoel binnen en hij zegt, ik ben Charles de Foucault, atheïst. Knielen, zegt die priester tegen hem. En hij ging knielen, hij deed het. En dat is een gesprek geworden wat hem zijn hele leven bepaald heeft. Ik heb de naam nog onthouden van die priester. Hoe onthoud je zoiets geks? Abbé Uvelin. Kent iemand de naam Charles de Foucault? U moet eens opzoeken hoe die geleefd heeft naderhand. Heeft hij echt een ommekeer meegemaakt. Is kluizenaar geworden, priester in de woestijn. Tenslotte vermoord. Hij ging echt naar een gebied waar het in zo'n meest kwetsbaar gebied, het was een kolonie van Frankrijk met allerlei dreigingen, en hij heeft daar als een asceet geleefd. Als een asceet, broodmager, helemaal alleen. Het mooiste is, tenminste dat vond ik mooi, dat later, kort voor zijn dood, toen hij vermoord werd, zijn vrienden hem nog een keer opgezocht hebben, waar hij vroeger die hele orgieën mee had, en die gingen hem nog een beetje pesten met het vertellen hoe hun leven was. En ze dachten, hij zal wel zeggen, dat moet je toch niet meer doen. Maar hij vertelde net zo hard mee over zijn eigen vorige avonturen. En dat was van een onbevangenheid die iedereen ontroerde. Dat hebben ze ook gezegd. Maar hij heeft regels opgesteld voor die priesterarbeiders die zo overeenkomen met wat wij, naar de hand wat mij trof, in de Peacemakers Movement. Dat is bearing witness. Regels voor mensen die midden in het leven niet het geloof uitdragen, niet preken, maar monnik zijn, alleen leven. Of met een groep, of soms helemaal alleen. Soms priester. En dan in de meest kwetsbare gebieden van het bestaan. Soms als klosjaar, soms als zwerver, als dakloze, als een nachtportier ergens, zoals de broer van de latere stichter, Dominique Fayon. En dat is het boek wat ik in handen kreeg toen ik dat gehoord had bij die retraite. Wist ik, er is een boek geschreven over hem. En dat ben ik gaan lezen. En die auteur heette René Vaillon. En dat boek heet Au cœur de masse, naar het hart van de massa. En dat was niet, dat was werkelijk met diezelfde term, bearing witness. Getuigenis afleggen, erbij blijven waar wij niets kunnen doen. Dus de kleine zustertjes leefden in een gebied van prostitutie. En richtte daar een huiskamer in waar de prostituees konden komen, koffie konden drinken, hun hart konden luchten. En de kleine broeders precies dit soort plekken. De meest zwakke plekken. En mij trof dat. Het is een soort naïef idealisme. Daar ben ik ook helemaal niet geschikt voor. Bovendien moest ik dan toch weer theologie studeren. En dat kon ik ook niet. Maar het was zo'n ideaal. Ik ben met de broer van de stichter gaan praten, Dominique Fayon, dat is, je kunt dat ook lezen op internet, maar die was nachtportier, priester en nachtportier. En niemand wist dat verder. En hij leefde op straat overdag met de zwervers, met de dronkaards en zo. En één ding van hem, ik heb mijn gesprekken met hem gehad, voordat ik dacht in te treden. En een van zijn medebroeders, die vertelde dat hij in zijn leven ontdekte, als priester, als priesterarbeider, dat er naar zijn gevoel één grote leugen was. Één grote leugen. Één grote egotrip. En dat hij met zijn hart er niet bij was. En dat hij dacht, ik trap het af. En het letterlijk, hij heeft het naderhand in een boek beschreven. Ik trap mijn religie af. Ik trap mijn roeping af. Ik trap God af. Ik trap alles af. En mijn eigen bestaan erbij ook. Ik ga, zei hij, geestelijk zelfmoord plegen. En dat heeft hij er toen innerlijk zo, alles doodmaken. En toen heeft hij dat er een keer uitgegooid tegen Dominique Fayon. En die keek hem lachend aan en die zegt, jij staat nu op de belangrijkste punt, de belangrijkste ontdekking die een mens in het leven kan doen. Weet je dat? Jij staat op het punt, op de drempel, voor de grootste, belangrijkste ontdekking. De diepste ontdekking. En hij zei, ik begreep er niks van. En toen zei hij, it is okay to be not at all okay. It is okay to be not at all okay. To be totally lost. Zoals iemand de gestalte kan aannemen, zingen wij van Kuan Yin, van de meest mislukte en verlorene. En dan zegt hij die woorden, tout est grâce, alles is genade. Wat je er ook van voor kan stellen, voor mij is dat wat ik naderhand in het Chinese boeddhisme zo uitgedrukt vond in de gelofte van Kuan Yin, in de sutra van Kuan Yin, of zoals dat in het zuivere land ook is voor Amida Boeddha, die grenzeloze ontferming. Ja? You are accepted just as you are, zoals Masao Abe tegen mij zei. Met je breuken, met je scheur, met alle donkerte, met je mislukking, met alles erbij. Dat allereerst. En dat bracht Dominique van Joom tot uitdrukking. Tegen die monnik, maar ook in zijn leven. Hij is uiteindelijk ook zo. Ze hebben hem dood gevonden, een keer ergens. Maar daar dacht ik, daar wil ik bij. Dit is iets wat zonder te preken, zonder opzien, toch erbij blijft. En wat mij het meeste raakte in dat boek, daar leerde ik mediteren, in stilte. Want daar stond ook in, als je als priester of non de hele dag op een fabriek werkt of nachtdienst draait, ben je niet meer in staat om de gewone gebeden te doen. Wat zal dan je gebed zijn? Zo stond het er. Être resté debout dans le mystère. Overeind blijven zitten, recht blijven zitten, in stilte en aandacht in het mysterie. Meer niet. In stilte en aandacht zitten in het mysterie, dat we niet kunnen peilen. En dat leerde ik daar. Zij zaten op bankjes, zoals hier deze bankjes. Zij zaten op bankjes te mediteren, een uur, elke avond. En ik was dus 18 jaar en dacht, dat ga ik ook doen. En sindsdien deed ik het af en toe, maar het was allemaal ongericht. Maar daar ligt zo de grondslag voor mijn belangstelling. Het zitten in stilte, het erbij blijven. En iedereen moet maar ontdekken, ik ook, wat Masao Abe mij zei, waar zijn de kwetsbare plekken in mijn leven, zoals dat meisje in zo'n situatie, of waar dan ook in jezelf, buiten je, wat je hoort, wat op je afkomt, waar je niets van weet, misschien bij het nieuws, en dat je menselijkerwijs denkt, ik ben machteloos, en dan altijd maar dit herhalen, never say I cannot, wat Masao Abe zei, if you want really to save, sit deeply and strongly in meditation. Het is begonnen met de Petit Frères. Het is verder gegaan met Masao Abe en mijn zendweg. Maar de uitdrukking van Bearing Witness heb ik te danken aan de Petit Frères. Ik heb die weg niet kunnen gaan. Het is altijd iets pijnlijks dat niet mijn weg geweest is. Nog altijd. Ik zou willen dat het kon op een of andere manier. Maar wat ik tot uitdrukking heb proberen te brengen in Bearing Witness, in die commitment van de Zen Peakers, Peacemakers Movement, komt daar voor mij dichtbij. Daar herleeft iets van dat ik opnieuw wakker kan worden voor dat ideaal, wat ik maar op mijn manier, zoals iedereen, moet proberen in te vullen. Zoals wij allemaal in ons leven de kwetsbare plekken moeten ontdekken en moeten ontdekken, dat is het allerbelangrijkste, dat wij altijd kunnen zitten in stilte en aandacht voor alles, voor iedereen. Wij gaan terug naar stilte.